Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Kamran Oela.
Ja, want ook op deze 20e augustus, het september nadert, zit ik er gewoon weer. Geen Pim CD.
Ongehoord.
Heeft toch vakantie?
Dan is hij volgende week voorstellen als nieuwe collega, of niet?
Maar jij bent degene die uit de verantwoordelijkheid verdraagt, toch? Voor die hele toko met video en
podcast. Ja,
dus ja. Jij hebt gewoon een handtekening gezet. Zelf kan je niet op vakantie.
Nee, dan zit ik hier de hele zomer. Ja. Maar kijk, als we Pim volgende week, die krijgen we vol energie weer terug. Hè. Dat is dan, die gaat dan echt heel hard. Dat is ook wel lekker, toch?
Ja, ik kijk er nu al tegenop.
Ja. We zagen ondertussen een foto dat hij bij Drievliet, geloof ik, verregend en half kotsend met de kinderen in de speeltuin zat. Dus hij heeft een goede vakantie.
Ja, uitstekende vakantie. Dan staat hij volgende week hier wel messcherp aan de start.
Ja, nou, hopelijk heeft hij wel alles dan ingelezen en alle podcasts geluisterd. Hè?
Maar Ellie Rust, dat gaat zeker wel door, of niet?
Die begint ook die week daarna, heb ik me... Week. Komende week staat hij daar weer.
Want ik zag Ellie Lust zelfs in de kijkcijfer top 50 stond met het programma.
Ja, en die collega die als Pim
die
er niet
doet
is...
Goed, die collega.
Die is genomineerd voor een televisiering talent van het jaar. Ja. Kirsten Westrik.
Ja. Wie? Hoe heet die?
Kirsten Westrik, zusje van Merel. Westrik.
Oh, ja?
Ja. Maar geen nominatie voor Pim.
Maar ook bij de familie CD is het zo kennelijk dat je luxe paarden en werkpaarden hebt. Want Steven CD gaat wel gewoon door. De broer van Pim. Werkt bij ING trouwens.
Nou, we hebben nu ook een voornaam. Dat is okay.
Ja, de broer van Pim. En die heeft een beurs beschikbaar gesteld voor vrouwen die de trainersopleiding willen volgen. Als afscheidscadeautje voor Serena Wiegman.
Oh.
Waar Pim lekker aan het vakantievieren is. Daar gaat Steven door.
Kijk, ja, want Serena Wiegman heeft volgens mij volgende week of zo de laatste werkdag. En dan zit ze bij Twan Huis College Tour. De gast. Ja.
Ik vind wat Mike nu aangeeft, dat is wel een omissie aan het beleid van de KNVB. Mm-hmm. Want als je daar trainer, coach van een profelftal wil worden, dan ben je gewoon €50.000 lichter. Dus het kost ongeveer €50.000 om die diploma's te halen. En volgens mij zit ik dan nog aan de lage kant. Ook met al die stagekosten en dergelijke erbij. Dus het is, dan hebben ze het over, we willen het laagdrempeliger maken. Nou, dan moet je in eerste instantie wat aan de prijs gaan doen. Want heel veel die haken af. En de clubs kunnen het ook vaak niet meer. Ja, die topclubs kunnen wel wat betalen. Maar die kleinere clubs, die amateurclubs, die kunnen het niet meer betalen voor hun leden of voor hun mensen die graag trainer willen worden. En vaak gaat dat natuurlijk zo. Want wordt niet aan die trainer zelf gevraagd of ze alles willen betalen. Moeten wel een gedeelte betalen. Maar die amateurclubs, die leggen dan wat bij. En die zeggen ze van oké, dat wel met de verplichting van je blijft hier nog 2 jaar. Zodat we er ook van kunnen profiteren. Ja, en als er gewoon scholarships in het leven geroepen moeten worden door ING om vrouwen trainersdiploma of aan een trainersdiploma te kunnen helpen, dat is natuurlijk, eigenlijk zou het heel andersom moeten zijn. Iedereen die bij de KNVB binnen zou moeten lopen, die zou gewoon bijna voor niets aan zo'n trainersdiploma moeten kunnen beginnen.
Ja, en zeker als ze een talent scouten, dan moet je daar misschien helemaal in investeren.
Ja. Ja. Daarom. Het is ook, je investeert in feite voor over 15 tot 20 jaar. Mm-hmm. De toekomst van het vrouwenvoetbal, maar ook in het mannenvoetbal. Dus daar is echt nog een wereld te winnen. Daar zouden ze naar gaan kijken, maar er is volgens mij nog helemaal niets van terechtgekomen. En dit bewijst dat weer.
Nou, nu we toch in Zeist zijn, een kleine stap. We hebben een bondscoach van 70.
Ja.
Eerste persconferentie.
Ja, in alles Louis van Gaal.
Ja.
Hè? Volgens mij had iemand die had zitten turven en die kwam tot 60 keer ik. Nou, dan ben je wel gek van jezelf.
Ja,
en het is wel leuk geweest als hij dat 70 keer had gedaan. Al 70 keer.
Ja, maar zover kon hij niet meer tellen. Zijn 70ste. Nee, hij was in alles Louis. En hij sprak zich natuurlijk een keer of 4, 5 grondig tegen. Maar dat zijn we ook gewend. Ja, als je heel veel praat, wat ik nu ook doe, dan praat je zelf wel eens tegen. Maar hij zal het dadelijk moeten laten zien.
Had hij dezelfde scherpte als de laatste keer was tot in, wat is het, 2014 in de zomer. En daarna is hij vertrokken. Dezelfde scherpte die jullie gezien hebben en gehoord?
Nou, volgens mezelf al niet. En ja, ik vond het nog allemaal meevallen. Iedereen was er weg van. En van die hele persconferentie. Maar ik denk dat het ook kwam omdat we alweer gewend waren aan Frank de Boer.
Mm.
En ja, dan is het natuurlijk een levensgroot verschil of je Louis van Gaal achter de tafel hebt of Frank de Boer.
Ja.
Maar wat mij heel erg opviel is het indekken. En dat was volgens mij niet echt des Louis van Gaals. Ja, nu roept hij dat het heel moeilijk wordt tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije.
Ja, want tegen Noorwegen zou je al gelijk kunnen spelen of verliezen. En dan ziet het allemaal anders uit.
Ja, de nummer 43 van de wereld. Niet geplaatst voor het EK, waar tegenwoordig 107 ploegen aan meedoen, geloof ik. Turkije hadden geen punt op het EK en Montenegro is de nummer 67 van de wereld. Ja, dit mag met dit materiaal natuurlijk geen enkel probleem zijn. Nee. En dat viel me wel een beetje tegen. Dat hij deed alsof het de moeilijkste opgave ooit was. En dat is vooral om heel hard te kunnen roepen van kijk eens wat ik geflikt heb. Maar dat het zou een ABC'tje moeten zijn, denk ik.
Ja.
Ja, bij sommigen gaat dat erin, dat soort gelul, om het botweg te zeggen. Maar bij anderen natuurlijk niet. Hij had het over volgens mij een hachelijke onderneming of een hachelijke klus. Dit is een wereldklus. Die zou iedere trainer met twee handen aanpakken. Zeker als je ziet wat voor materiaal die kan. Over welk materiaal die kan beschikken. Dat zijn natuurlijk allemaal spelers die bij topclubs aan de bak zijn. En die daar ook een belangrijke rol bijna allemaal spelen bij die clubs. Dus,
ik las in een column dat zelfs Dick Lukien van FC Emmen met dit materiaal wel de kaart moet halen.
Ja, die column heb ik ook gelezen. Ja. Dat is een goede column. Ja, Dick Lukien, die belde mij nog op. Nee, dat is onzin. Maar hij zou zeker met deze selectie ook gewoon 9 punten halen.
Ja.
En daar hoeft hij geen uren met spelers voor over te praten en zo. Dat is gewoon de goede opstelling maken, de wei in. En die jongens die doen het wel voor je dan.
Maar over één ding weten we nog niet zeker of hij zich tegenspreekt. Hij zei natuurlijk dat hij heel erg naar zijn spelers ging luisteren. Maar vervolgens zei hij ook, of eigenlijk daarvoor, zei dat de spelers die hij had gesproken willen 4-3-3 spelen.
Ja.
En vervolgens kwam er een heel verhaal waarom dat bijna onmogelijk is. Omdat er geen buitenspelers zijn. Ja, dat is natuurlijk onzin. Als je Bergwijn, Noah Lang en misschien zelfs Danjuma Groeneveld thuis laat. Want die mogelijkheden zijn er natuurlijk wel om 4-3-3 te gaan spelen.
Ja.
Maar dat wordt wel heel interessant. Hij heeft voor het EK Frank de Boer gesteund. En niet alleen gesteund, maar ook geroepen dat 5-3-2 het systeem van dit moment is. Dat 4-3-3 niet meer van deze tijd is. Ik ben heel erg benieuwd waar hij voor gaat kiezen.
Ja, want hij had 5 spelers gesproken. Hij wilde niet zeggen welke spelers, maar hij heeft dus...
Ja, maar je belt niet met de nummers 18 tot 23 van de selectie.
Nee, het is
je belt met bepalende spelers.
Ja.
Dus ja, als de bepalende spelers 4-3-3 willen spelen. Ik ben benieuwd.
Ja. Nee, maar dat, ja,
hij zou gesproken hebben met Van Dijk, Depay, Wijnaldum, Blind. En dan missen er nog één.
Nou, de Jong misschien.
Wie?
Denk je de Jong of Matthijs
de Jong zou kunnen. Dus,
ja.
En dat maakt ook niet zoveel uit. Maar op het moment dat er inderdaad 4 man aangeven dat ze dat systeem willen spelen. En jij gaat toch iets anders doen. Ja, dan zijn dat soort spelers ook niet de persoonlijkheden die zeggen van zoek jij het dan maar uit. Want wij hebben gezien onder Koeman in zijn eerste periode bij Koeman, de eerste maanden, heeft hij dat gespeeld. Toen is het ook niet gelukt. En toen zijn ze naar 4-3-3, toen haalden ze de finale van de Nations League. En vervolgens Frank de Boer, die gooit de boel weer overboord. En je wordt in de 8e finale uitgeschakeld door Tsjechië. Ja, dan zou ik ook als speler zeggen, nou laten we gewoon ons huissysteem. En dat gaf hij ook wel aan, dat deze spelers zich daarin veel beter thuis voelen. Maar hij zag ze niet. Nou ja, wij zagen ze wel. En toevallig komt er nu ook weer iemand uit de Hogehoed. Wordt hij getoverd, die Danjuma.
Mm-hmm.
Die gaat voor meer dan 24 miljoen. Of die gaat voor 24 miljoen, geloof ik, naar de winnaar van de Europa League.
Ja.
Dus ja, dat is allemaal echt niet zo slecht. Die doen dat echt niet. Met hun ogen dicht halen ze iemand voor 24 miljoen. Zeker Villarreal niet. Want daar ligt het geld echt niet op de plank. Dus we hebben echt wel buitenspelers. Maar je moet het willen. En dat is een soort self-fulfilling prophecy. Op het moment dat je ze niet selecteert. Ja, dan kan je zeggen, ja, ik heb ze niet. Ja, ja. Nee, ja. Maar als ze er wel rondlopen en je selecteert ze niet. Dus ja.
Het was ook voor de journalisten weer een mooi weerzien. Hè? Met Van Gaal. En Van Gaal, die keek ook uit
Ik heb ook echt het idee dat hij, want hij begon weer met mijn vrienden van de media of zo. Ja. Hè? Dan lachen ze natuurlijk op zijn hand. Maar hij zou het ook een keer achterwege kunnen laten. Maar hij geniet gewoon van dat podium.
Mm.
Hè? Hij geniet gewoon van de baas zijn over die. Hij zit ook al op een verhoging, op een troon. Het is al zijn koninklijke hoogheid. En zo moeten we natuurlijk ook wel zien. We moeten heel blij zijn dat hij er is. Hè? Want hij doet het niet voor zichzelf. Hij doet het voor het Nederlandse volk. En het volk, het krantje schreef het. Die hadden een hele poll. En daarin bleek dat er meer dan 70% Louis van Gaal graag als bondscoach Kijk, wat dat betreft, hij zei over ons natuurlijk het krantje. Ja. Maar hij leest het krantje wel heel goed, ja, dus daar ben ik wel blij om.
Laten we ook even luisteren hoe hij dat zei.
Ja, het is weer een nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media. Het is toch wat, hè? Dat ik hier weer zit. En ik denk, als ik in de positie van de KNVB zou staan, zou ik ook bij mij uitkomen. We zitten dun in de keepers en we zitten dun in de linker en rechter spitsen. Nou, dat de keeper en de linker en de rechter spits zijn nou juist de bouwstenen van de Hollandse school, waar jij het altijd over hebt in je krantje.
Ja, ik was als KNVB ook bij mij uitgekomen.
Maar ja. Daar liet Louis zich ook een beetje in zijn kaarten kijken.
Oh, jee.
Louis is al 7 jaar met pensioen. Of eigenlijk 5 jaar, want daarna heeft hij ook bij Manchester United nog even gezeten.
Mm.
Maar op het moment dat hij brons haalde op het WK, ja, toen was de Telegraaf inderdaad nog broadsheet. En sindsdien, ja, dat heeft hij niet gezien waarschijnlijk in Portugal, maar is het een krantje geworden, ja, tabloid.
Het is eigenlijk al gelijk.
Dat heeft hij waarschijnlijk door gekregen in Zeist. Dus ja, hij heeft gelijk.
Ja. Ja, daarom hebben we er ook niks tegen ingebracht.
Nee.
Ja, je probeerde het nog wel. De eerste keer zei ik nog krant en dan had ik nog zo'n grote roeptoeter voor mijn neus. Dus dat werd nog gehoord. De tweede keer hadden ze die toeter weggehaald. Dus ja, dat in het luchtledige was dat. Maar nou ja, zo is hij natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk wel, je voelt natuurlijk wel heel snel aan hoe de hazen gaan lopen.
Mm.
En deze man gaat natuurlijk geen 4-3-3 spelen. Al is het alleen maar om het krantje dwars te zitten.
Ja. Maar het mooie is, en hij liet blijken dat hij het krantje leest.
Mm.
Maar daar heb ik ook het bewijs van. Sinds het trainingskamp in Portugal, dat was trouwens wel een fenomenaal trainingskamp. Ronald Koeman als hoofdtrainer. En Louis van Gaal die elke ochtend zijn stoeltje op het veld zette. En dan gewoon als technisch directeur even ging kijken hoe de trainingen gingen. Maar dan zat hij heel pontificaal.
De krant te lezen.
De Telegraaf te lezen.
Ja.
En zelfs de column van Johan Cruijff. Ja. Ach, geniaal dat dat op beeld is vastgelegd.
Ja. Ik moet opeens denken, was ook zo'n moment dat hij klaar was met zijn verhaal. Hè? Met zijn inleidend statement. En nou, hij is denk ik inmiddels gewend geraakt van presentaties. Zodat er dan applaus klinkt. Nou, dat klonk natuurlijk niet. Zei hij, dit was het per chef. Dat die per chef, oké, bondscoach. En dan zag je hem ook helemaal glunderen.
Dat was het per chef.
Dankjewel, bondscoach.
Ah, ja, hij geniet van het podium natuurlijk. Ja, hij heeft het podium gewoon nodig. En dat was dan wel weer jammer. De televisiemaatschappijen, onder andere de NOS en Fox of ESPN tegenwoordig en Veronica. Die kregen hem na afloop 1-op-1. Maar Bert Maaldrik die was er en die is normaal nooit meer. Die is natuurlijk van het Nederlands elftal af en is nu Jeroen Stekelenburg. Maar die moest compenseren. Bij die NOS compenseren ze nog langer dan Pim CD.
Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar.
Ja, echt, ja.
Nou, Stekelenburg heeft de Olympische Spelen ook nog gedaan. Hè? Dus die,
en het EK. Dus hij verdient dat ten volle. Maar Bert was natuurlijk was een character. En die was er nu weer. Maar die kon ook bijna zijn ei niet kwijt. Omdat hij mocht maar 2 of 3 vraagjes stellen. En dat was het. En ja, dat was natuurlijk doodzonde. Want ik had heel graag de interactie tussen Bert en Louis natuurlijk veel langer willen meemaken. Ja. Want het is natuurlijk ook allemaal een beetje toneelspel. Dat is natuurlijk gewoon, zo eerlijk moet je ook zijn. Maar wat voor jij dan als neutrale man?
NOS had ook nog die hadden 2 verslaggevers daar zitten. Ja, dat is allemaal van onze belastingcentrum. 3. Dus dat kan allemaal, of 3 zelfs. Want
Jeugdjournaal.
Oh ja, en dan het grote mensenjournaal was volgens mij Kees van Dam.
Ja.
Maar die kreeg ook, die dacht ik ben goed voorbereid. Ik ben van het NOS-journaal, dus ik ga nu een vraag stellen. U heeft toen gezegd dat het een stelletje veredelde sterren zijn.
Ja.
Ja, die kreeg er ook goed van langs, hè? Ja. Want dat zat in de hoofden van de journalisten.
Ja.
Hij bedoelde Frankrijk en Portugal.
Ja, ja, dat is de media, hè, tegenwoordig. Als ik het EK benoem als het EK, dan wordt door mensen in hun hoofd, oh, hij bedoelt het Nederlands elftal.
Ja, ja, maar dat is natuurlijk ook gelul. Hè? Ja. Ja, kom op. Natuurlijk heeft hij ook het Nederlands elftal bedoeld. Want je bent daar in Zeist en anders zeg je dat wel. Mm-hmm. Hè, van Frankrijk en Portugal. Dus het was wel natuurlijk een steek onder water. Maar die spelers zijn er ook weer niet op teruggekomen, zei hij. Nou, dat vind ik ook heel slap. Daar kom je natuurlijk gewoon op terug. Maar het punt is, stel je voor dat het inderdaad zo is. En je ziet wat voor dynamiek er daarna ontstond richting die spelers.
Mm-hmm.
En richting het Nederlands elftal. Dan had hij op dat moment moeten beseffen van, hey, dit gaat de verkeerde kant op richting de jongens. Sowieso inhoudelijk, zeg maar. Maar ook wat zij via Twitter en sociale media over zich heen kregen. Dat kregen ze al direct na de een wedstrijd. Enige racistische bejegingen, die hoorden daar ook bij. En dan zou ik zeggen van, hey, kom dan in de media en zeg van, hey, ik heb dit en dat bedoeld. En laat het niet voortsudderen. En nu kwam hij dan op terug, maar dat is 2 maanden later. Mm-hmm. En die jongens hebben alle shit en alle bagger al over zich heen gekregen.
Ja. Dat had hij ook heel makkelijk kunnen doen. Want toen hij openlijk solliciteerde en Frank de Boer het weer, toen had hij ook zijn lijntje naar de pers. Dus ja, hij had het heel makkelijk kunnen ontkrachten. Ja.
Maar wat ik ervan vond, het is. Ik heb geen persconferentie van Frank de Boer, denk ik, volledig live bekeken.
Nee.
En dat zegt eigenlijk al genoeg. Je weet gewoon dat er wat gaat gebeuren. Als er niks gebeurt, is het ook nieuws. Ja. Dus, ik was toevallig hier op de redactie ook. We hebben met allemaal mensen zaten we die hele persconferentie van A tot Z om 3 uur 's middags te bekijken.
Ja, vond je niet dat een aantal collega's als een knipschak aan het buigen was voor koninklijke hoogheid Louis van Gaal? Of niet?
Ja, kijk, het is wat me wel opviel. Maar ik praat ook met iemand anders na die dat deze week al heeft geroepen. Maar het is natuurlijk wel, we zijn jaren verder en het zijn natuurlijk ook, veel journalisten zitten er nog steeds. Dat is toevallig gewoon Bert Maalderink weer. Nou, jij, Willem Visser. Dus het zijn natuurlijk ook mensen die kennen Van Gaal ook al zo lang. Dus daar zit ook wel met heel veel dynamiek en heel veel. Je merkt gewoon dat sommige belangetjes van, ik wil misschien nog een op één interview straks.
Ik zeggen, iemand kennen is toch geen criterium?
Nee, maar dat merk je wel. Dat proef je er wel echt
uit. Het hoort geen criterium te zijn, maar ik ben het wel met je eens.
Ja, dat proef je wel echt eruit. En daarom juist ook wel dat hij dan de krantje daar zit. Want hij krijgt daar ook wel even een kritische vraag. En dan gaat hij. Dan is hij ook scherp. Dat is ook alweer hoe scherp je als journalist bent. Hoe scherp hij is.
Ja, Valentijn weet 1 ding zeker. Die krijgt het kerstinterview met de grote Louis van Gaal waarschijnlijk niet. Maar daar is het ons ook niet om te doen. En anderen waarschijnlijk.
Ja, maar Mike, je moet niet te veel naar anderen kijken. Daar ben ik sowieso wel niet van. En ieder heeft zijn eigen aanvliegroute. En ieder heeft zijn eigen belang. We kunnen niet allemaal Valentijn Driessen zijn. We kunnen niet allemaal Maarten Wijfels zijn. Of Willem Vissers en zo. Dat maakt het ook, dat maakt het ook interessant volgens mij.
Ja, zeker. Maar ik vond juist die momenten dat het echt interessant wordt. Is als hij dus Helene Hendricks, ik weet niet wat zij vroeg. Maar zij was ook een beetje aan het prikken. En dan reageert hij ook wat geagiteerd op. En ja, dan ontstaat er wel wat. En dan zegt hij ook, dan gaat hij ook dingen, dan gaat hij zichzelf ook tegenpraten. Ja. En dat is natuurlijk wel. Ja. Zei hij dan net. Hoorde ik dat nou goed? Zei hij nou net niet dat hij 4-3-3 wilde spelen? Ja. Nu is het toch...
Maar kijk, iedereen hoopt natuurlijk dat Nederland naar het WK gaat.
Ja, dat hoop ik ook.
Maar het wordt pas echt interessant naar die 2-0 voor Noorwegen. Dat kon niet tegen de nummer 43 van de wereld. Maar dan, kijk, als dat zou gebeuren, dan wordt het natuurlijk vuurwerk.
Ja,
maar je hoopt natuurlijk wel dat het Nederland zelf al zich kwalificeert. Dat is voor alles en iedereen is dat natuurlijk...
Ze gaan in 1 rechte lijn naar Qatar, toch?
Dat moet nog blijken. Ik bedoel, het is natuurlijk wel eens zo'n wedstrijd tegen Noorwegen dat die Haaland het op zijn heupen krijgt. En zoals volgens mij zei Van Gaal dat toch? Dat als Malen de 1-0 of als Malen gewoon scoort, dan had ik hier niet gezeten. Is natuurlijk wel. Zo kan het dus straks tegen Noorwegen ook gaan.
Zo werkt het natuurlijk eigenlijk altijd. Dan zeggen ze, details. Ja, natuurlijk, een doelpunt wordt dan als een detail of een gemiste kans als een detail gezien. Uiteindelijk kun je daar natuurlijk niet achter verschuilen. Je moet ervoor zorgen dat je niet in de situatie komt dat je afhankelijk bent van dat Malen, als hij op de keeper afloopt, of hij wel of niet scoort.
Precies. Ja.
Daar moet je voor zorgen. Ja. Dus, en dat is de taak van de bondscoach. En dat heeft Frank de Boer natuurlijk verkeerd aangepakt. Mm-hmm. En dat kan iedereen hard vinden. Maar zo is het natuurlijk wel.
Nee.
En daar is hij dan ook verantwoordelijk voor. En daar krijgt hij ook het gevarengeld voor betaald.
Als hoe is de uitdrukking? Als mijn tante wiel had, was het een Lada?
Nee, als mijn tante klootjes had, dan had het mijn oom geweest.
Ja, dat is Westland, maar hier is het gewoon...
Ja.
Het is ook een beetje, het is ook goed, weet je, taalpodcast is het ook een beetje. Het is ook een soort Frits
Spits. Die hebben we nog niet, denk ik, of wel? Hebben we al een taalpodcast?
Nou, wij niet, maar dat laten we Frits Spits over, hè. Dat laten we dan... Dit lijkt me toch onverstandig als wij een taalpodcast beginnen. Ik hoor het
heel
al.
Onverstandig.
Zullen we naar de stellingen gaan?
Ja, geen ontkenningen.
Dit is echt van een niveau, deze stellingen. Ja, ik denk dat hij het wel aan iemand anders had overgedragen, want dit is echt... Nou, dan gaan we dan. Dit Feyenoord wordt met Slot kampioen?
Oneens.
Oneens.
Barça heeft Messi niet nodig.
Oneens.
Eens.
Het is te stil rond Ajax. Gaat over de transfers dan.
Oneens.
Eens.
AZ gaat meespelen om Europese plekken dit seizoen?
Zo, dat is wel een hele gewaagde.
Ja,
ja eens.
Het Nederlands voetbal staat er goed voor?
Eens.
Eens.
En mijn schaduwelftal is beter dan dat van Van Gaal?
Eens.
Ja, ik ben niet gevraagd. Dus,
We hebben het al over Van Gaal gehad. En tot slot nog, het logo mag nooit verdwijnen van een voetbalshirt.
Ik bedoel dat keepershirt.
Fenerbahçe. Fenerbahçe, ja.
Die jongen die aan het zoeken was. Nee,
het logo.
Maar dat was toch ook een shirt van Puma, of niet?
Ja, klopt. Ja.
En dat was op instigatie van Puma, geloof ik, hè?
Ja, dat blijkt dus dat ze allerlei teams die met Puma tenue spelen, die hebben ook een derde shirt. En dat derde shirt heeft Puma bedacht dat het zonder logo is. Dat ze allemaal hetzelfde. Dus dat het Puma logo in het midden, geloof ik. De naam van de club en dan het...
Ja, Puma logo zat hier op de mouw. Tenminste, bij het shirt wat ik gezien heb.
En dan hebben ze dus alleen maar de sponsor. De naam, precies. En niet meer de... Nee. PSV schijnt ook zo'n shirt te hebben.
Ja, de supporters van PSV kwamen erachter dat ze een keeper shirt van weet ik veel wie hadden. Dat was ongeveer hetzelfde shirt.
Die shirts lijken op elkaar. Maar die Fenerbahçe speler, die was dus schijnbaar op zoek naar zijn logo om te kussen.
Nou, ik vind wel dat je met de logo moet spelen. Dat staat wel chic.
Maar Steven Berghuis wel geholpen. Vorig jaar was Feyenoord gewoon zonder logo had gespeeld.
Ja.
Maar dit is wel... Dit is toch ook raar. Het logo is zo'n veredeld trainingsshirt. Ja. Alsof je wel een verkeerde tenue op het veld bent gekomen.
Ja, ik moet wel zeggen... Fenerbahçe heeft natuurlijk wel de naam. Het Fenerbahçe zelf, om dat erop te zetten, vond ik wel mooi.
Ja.
Dat had wel wat, ja.
En Ajax heeft ook weer een derde shirt is dat, hè? Ja. Dat gepresenteerd.
Het is het derde shirt, maar het tweede shirt in de Champions League. Het is het uitshirt in de Champions League.
Oké.
En misschien later de Europa League, hoewel nog steeds vinden dat ze door moeten in de Champions League. Ja, het is een schitterend shirt.
Maar dat is toch een wens? De wens is toch om door te gaan in de Champions League?
Inmiddels is het een wens geworden.
Daar gaan we het meteen over door. Maar eerst even dat shirt, want voor de mensen die het gemist hebben.
Ajax heeft een shirt gemaakt in samenwerking met de familie van Bob Marley. En dat is een reggae shirt in de kleuren van Jamaica. En achterop staan de drie kleine vogeltjes van het bekende lied van Bob Marley. Ja. Three Little Birds. En dat is een bekend lied bij de supporters van Ajax. Ja. En ik had net contact met mensen bij Ajax. Maar de fanshop is eruit geknald, de website. En er staan rijen dik voor de fanshop.
Al de tweede keer hè, dat ze dit nu flikken. Eerst met dat oude logo weer terug. En nu dus weer gaan met zo'n shirt.
Ja, en dat is goed, want ze kunnen het geld goed gebruiken. Maar ook die parkeren we even. Hoor.
Ja, nou, we parkeren alles. Dan hebben we het shirt dan afgerond. Hè, want,
ik vind het een prachtig shirt. En ik vind het ook mooi hoe Ajax daarmee bezig is in samenwerking met Adidas. Mm. En dat blijkt toch een succesformule, want daar pakken ze echt een heleboel geld op.
Mag dat is toch het nummer wat je hoort als ze het veld opkomen, hè?
Tweede helft als ze opkomen, ja.
Het lied van hoop. Het is wel grappig hoe het is ontstaan. Volgens mij was het een oefenwedstrijd in 2009 tegen Cardiff. En toen werden supporters gevraagd om nog even in het vak te blijven. Zoals je wel vaker hoort bij Europese wedstrijden. Dan moeten de uitsupporters blijven wachten in het vak. En toen werd dit gespeeld. En dat is omarmd door de supporters. Ook vanwege het zinnetje, everything is gonna be alright. Mm-hmm. Het lied van de hoop. En de Ajax-fans zijn er gek op. En dat is nu gecombineerd. Mooi shirt.
Hoop is uitgestelde teleurstelling, hè Mike?
Ja, dat zal dit seizoen blijken.
Dit is echt een taalpodcast. Ja. Hoop is uitgestelde teleurstelling. Zo.
Er ligt een heel lijstje. Er komen nog zeven.
Hey, maar, we parkeren een paar dingen. Een wens. Het Ajax heeft toch altijd als doelstelling kampioen worden en overwinteren in Europa?
Nee, de doelstelling was altijd overwinteren in Europa en kampioen worden. Alleen Ajax wilde de lat hoger leggen. Dus er werd heel hard geroepen. De doelstelling nu was kampioen worden en overwinteren in de Champions League. Hm. Maar door wat financiële perikelen, is nu toch eigenlijk in de hele aanloop naar het seizoen gezegd. We hebben wel gezegd doelstelling, maar het is eigenlijk de wens. Dus de doelstelling is denk ik nog steeds overwinteren in Europa.
Ja, dat moet wel blijven staan. Dat mag ik wel hopen. Ja, als ze zelfs dat naast zich neerleggen.
En Ajax zegt wel terecht van de wens. Dat komt ook als je een hele ongelukkige loting hebt. Dan pak je Bayern München uit pot 1. Paris Saint-Germain uit pot 2. En AC Milan uit pot 4. Nou, succes.
Maar de Paris zit toch niet voor niks in pot 2?
Nee,
die kunnen er niet zoveel van.
Ja, gewoon niet eens kampioen.
Ik heb vorig jaar tegen Lille gespeeld. Nou, Lille is kampioen geworden.
Ja, en nu speelt ze echt nummer 2 van Frankrijk. Dus
ja, precies.
Is een makkie.
Ja,
maar dat Lille kun je natuurlijk wel loten. Want die speelde van de week thuis tegen Nice. En er werd 0-4.
Ja.
Daar zijn alle goede spelers, min Botman, zijn inmiddels vertrokken. En Botman die aast op een vertrek.
Mm.
Ja, dat is wel een tegenstander die je uit pot 1 kunt loten. Villarreal.
Zo werkt dat dan. De kampioen van Frankrijk zit in pot 1. En dan Paris Saint-Germain, die eigenlijk een veel groter track record heeft. En ook als spelers, die zit dan in pot 2.
Ja, ik vind wel dat Ajax de lat daarmee gewoon te laag legt. Omdat dit is het beleid al jaren om inderdaad te overwinteren. En iedereen zei de eerste keer in 2019 was natuurlijk in feite een incident op dat moment. Maar het beleid was wel ingezet om daadwerkelijk bij die laatste 8 van Europa te komen. De laatste 16 zelfs is dat. En dan nu je poot terugtrekken. Ja, dat komt op mij helemaal niet sterk over. En ik vind ook, wij als volgers mogen rustig de lat leggen bij overwintering in de Champions League. Dat ben je inmiddels wel een beetje aan je stand verplicht. Ongeacht de loting. En ik weet wel met Frank de Boer. Iedereen heeft over de Ajax-periode van Frank de Boer geen goed woord meer over. Dat is ook onterecht. Want toen hebben ze ook een keer Manchester City en Barcelona verslagen. Mm-hmm. En achter zich gehouden volgens mij op de ranglijst. Dus ook tegen bijvoorbeeld Bayern München heb je een kans. En ook tegen Paris Saint-Germain. Dus nee.
En onder Frank de Boer dat beruchte jaar met de knipoog Kroaten. Dat Ajax verloor door de 0-7-1-7 van Lyon in Kroatië.
Bij de andere wedstrijd. Ja.
Ja.
Maar je geeft het argumentatie is financiële perikelen. Althans iets financieels. Maar Ajax staat er toch gewoon financieel heel erg goed voor. Dat is wat wij continu horen.
Dat staan ze. Maar Ajax wil in principe elk jaar zwarte cijfers schrijven. Nou, dat gaat ze dit jaar sowieso niet lukken. En Ajax heeft zichzelf een beetje in de voet geschoten. Niemand wist hoe het vorig seizoen zou aflopen qua bezoekersaantallen. En Ajax heeft gezegd, wij zijn een grote club en wij moeten gewoon een royale regeling treffen voor onze fans. Dus iedereen die niet naar een wedstrijd zou kunnen, zou dat geld terugkrijgen. Mm-hmm. Mis je 17 wedstrijden, ja, dan krijg je dus het hele bedrag van je seizoenkaart terug.
Ja.
En dat heeft Ajax ook gedaan. Dus hebben het complete bedrag teruggestort. Ja, dat gaat bij de seizoenkaarthouders om een bedrag van 13 miljoen euro. En Ajax heeft ook geen losse kaartjes kunnen verkopen.
Ja.
Bij alle wedstrijden, Europees, beker, hebben ze voor de beker niet zoveel thuis gespeeld. Maar op een gegeven moment wordt die reset ook gedeeld.
Mm-hmm.
Dus dat scheelt ook 7 miljoen. Ja, en al met al heeft Ajax een gat in de begroting geslagen van 35 miljoen euro. En dat beperkt ze nu heel erg op de transfermarkt.
Dus dat is dat gat is echt geslagen door corona, doordat je op die manier dus inkomsten mist. En, maar is Ajax heeft toch ook nog de allerlei transfers gehad? Dus dat is wat we continu horen. Dus er is ook gewoon geld in.
Zeker, commercieel is het ook beter gegaan dan verwacht. ABN, AMRO, Adidas en Ziggo blijken bovendien hele trouwe sponsoren die ook gewoon hun normale bedrag hebben betaald, terwijl ze dat ook niet zouden hoeven. Dus binnenkort komen die jaarcijfers en er zullen geen 35 miljoen rode cijfers geschreven worden. Dat zal wel iets lager zijn, maar ik denk dat het toch snel 1 miljoen of 20 zal zijn.
Ja. Logische redenering om op deze manier te zeggen, we kunnen op de transfermarkt niet doen wat we willen doen?
Nou, volgens mij was er nog wel een potje, want Overmars is niet voor niks zo lang bezig geweest met die Sulemana.
Precies.
En dat was nadat ze natuurlijk de spotgoedkope Berghuis hadden opgehaald. Dus ze hebben in feite maar 4 miljoen uitgegeven, toch Mike? Naar mijn weten, qua versterkingen. Dus dat valt wel mee. Maar ik begrijp wel, je moet ook zorgen voor de continuïteit van de voetbalclub Ajax. En dan gaat het niet alleen maar om het seizoen 21-22, mm-hmm. maar ook dadelijk om het seizoen 24-25. Dus ja, je kan wel heel scherp aan de wind waaien. Maar als je zo'n coronajaar hebt, ja, dat gaat natuurlijk wel in de papieren lopen. Zeker omdat, en daar krijgen ze natuurlijk nauwelijks de credits voor, maar de Ajax supporter is dus in feite bijna 100% tegemoet gekomen in de kosten die gemaakt zou hebben op het moment dat hij gewoon een seizoenkaart aan heeft geschaft. Dus die compensatieregeling is natuurlijk waanzinnig breed geweest. En ja, daar zitten ze nu een beetje voor op te blaren. Maar volgens mij, hij wilde er ook 16 miljoen bieden voor die jongen, die Sulemana. Mm. En, dus dat schijnt toch wel ergens te liggen dan.
Ja, dat potje is er zeker. En Ajax heeft ook het vizier gericht op Bergwijn. Moet altijd oppassen, want ze hebben Berghuis ook. Ook allebei dezelfde voornaam. Maar ze hebben ook het vizier gericht op Bergwijn. Alleen die speelde in de basis met Spurs tegen Manchester City. Er was al bekend dat hij eigenlijk niet te koop is. En als hij dan verkocht zou worden door Spurs, dat het dan ongeveer 30 tot 35 miljoen zou moeten zijn. Ja, dat is gewoon niet te doen voor Ajax. En dat zou mogelijk gemaakt kunnen worden door de verkoop van Alvarez.
Ja.
Maar daar is 20 miljoen op geboden door Stade Rennes. En ik denk als Ajax had dooronderhandeld, dat er nog wel iets meer mogelijk was geweest. Maar dan klinkt het in de arena van we willen ons versterken en niet verzwakken. En dat vind ik wel heel knap van Alvarez. Die hebben ze in het begin natuurlijk helemaal links laten liggen, maar die heeft zich toch opgeknokt tot kennelijk zo'n onmisbare schakel in de visie van Erik ten Hag. Dat hij niet weg mag. Als Ajax gaat verkopen, en dat kan natuurlijk ook weer anders worden als Neres alsnog weggaat, ja, dan kunnen ze misschien wel wat. En Ajax wil wel wat doen, alleen zij zeggen van we doen het alleen als we weten dat het een 100% versterking is. Dus dat moet een topaankoop zijn.
Mm-hmm.
Je kunt ook aan de huur van een topspeler denken bij een grotere club. Maar als ze de juiste man niet vinden, dan doen ze net als vorig jaar, dan doen ze het niet. En dan is er nog het noodluikje dat ze in de winterstop kunnen versterken als dat moet.
Ja, want er kwamen veel vragen ook binnen, want op Twitter die ook allemaal hierover gingen van Mike, we willen weten de transfers. En, maar zo staat het dus een beetje voor. Dus Alvarez blijft waarschijnlijk, Neres zou eventueel nog verkocht kunnen worden.
En als Neres weggaat, dan komt er zeker iemand. Ja. En anders denk ik dat ze heel graag iemand willen hebben. Maar ja, nogmaals, dat moet echt een versterking zijn. Want anders dan wachten ze gewoon.
Het zegt wel genoeg hè, dat Alvarez, dat ze die nu niet laten gaan.
Mm-hmm.
Het plafond is ineens Alvarez.
Ja.
Maar deze Alvarez is echt niet ineens beter dan die Alvarez die we anderhalf jaar al zien hè, in de arena. Dus als dat je plafond is, dan is dat best wel schrikken. Hè? Want ik vind Alvarez helemaal niet zo'n goede speler. En volgens mij zijn er echt wel betere spelers dan Alvarez. Ook voor die positie. Maar dat hij zo belangrijk is, ja, ik begrijp wel dat je aan hem vast wil houden. Maar als je dit bedrag krijgt, 20 miljoen, ja, dan moet je hem echt van de hand doen.
Hm.
Want ja, zoveel bijzonders levert hij niet. Ja, het is een verdedigende middenvelder. Nou, er zijn wel meer verdedigende middenvelders. Die minder dan 20 miljoen kosten, maar die hetzelfde kunnen neerzetten als Alvarez. Dus, en dat volgens mij was dat ook een van de stellingen. Hm. Maar ik vind ook dat er te weinig gebeurt bij Ajax. De enige is eigenlijk Berghuis. En nu komt onze vriend Anthony, die komt van de Olympische Spelen met een gouden medaille. Dus die gaat daar de concurrentie aan. En dan heb je Tadic en Haller. Nou, Haller die voldoet niet. Ja, ik moet het allemaal nog zien.
Ja,
ik vind ze er niet echt per definitie beter op geworden. Ik word daarin bevestigd door de houding ten opzichte van Alvarez. Want eigenlijk was dat de man waarvan je zou zeggen van het doorselecteren.
Maar wat wel opvallend is, dat het komt volgens mij zelden voor dat een kampioen van de Eredivisie gewoon zijn elftal het jaar later ook gewoon weer kan opstellen. Want het is natuurlijk bij Ajax ook gewoon ook niet verkocht. Hè? Die selectie, het is gewoon vrijwel de identieke selectie.
Ja, met Traoré zijn een hoop doelpunten verkocht. Waarbij wel aangetekend dat hij 5 scoorde tegen VVV.
Ja, maar
VVV,
helft van het seizoen amper gespeeld natuurlijk.
Nee, die levert wel 10 miljoen op. Dus dat is nog wel een knappe verkoop. Maar dat is waar. Ze hebben het elftal bij elkaar kunnen houden. Plus Berghuis. Dus je zou zeggen dat is goed genoeg om kampioen te worden. Maar ik zou daar niet heel erg gerust op zijn. Als je ziet hoe PSV ze in de nek hijgt. En wel zegt de financiële mogelijkheden te hebben om nog 3-4 spelers te halen.
Maar,
ik denk,
Nee, sorry.
Nou, ik denk dat veel afhankelijk is van wel of geen Champions League halen voor PSV. Maar daar gaan nog wel versterkingen komen.
Ja,
aan de andere kant. Het is natuurlijk heel leuk dat je iedereen bij elkaar kan houden. Maar is dat uit luxe? Of is dat noodzaak? Of is dat omdat die jongens allemaal niet in de belangstelling staan?
Ja.
He, want welke speler zou jij nu van Ajax voor 35 miljoen ophalen? He, uiteindelijk over 2 jaar Gravenberg en Timber misschien. Mm. Maar die zijn nu nog niet in die positie dat je die voor dat soort bedragen kan laten gaan. Nee, maar
dat zou ook kunnen stellen. Tadic is op leeftijd. Blind is inmiddels rond de 30 of plus.
Haller heb je veel te veel betaald. Misschien Anthony. Maar dat komt er ook pas net aan. Mm-hmm. Neres 2 jaar geleden kon je volgens mij. Mike, 40 of 50.
40 miljoen naar China.
China. Ja, niet gedaan. Ja, maar voor de rest, welke Ajax ziet is nog een hele hoop geld waard. Mazraoui. Die heeft nog een aflopend contract. Die heeft nog 1 jaar contract. Maar Ik zie ze niet. Dus aan de andere kant kan je stellen van is dat Ajax wel zoveel waard? En wat gaat dat worden? En bij PSV zie ik een aantal spelers. Ja, die zijn over. Die zijn binnen. Ja, die kun je nu al. Die Madueke, als je echt in Engeland gaat leuren met hem,
ja.
Ja, krijg je nu al tientallen miljoenen voor.
Ik denk al 30, 40 miljoen.
Ja. En die Gakpo, want we hebben het aan het begin van even over of je geen buitenspelers hebt, maar die kan gewoon echt passeren.
Ja, echt geweldig. Ja. Dat is echt geweldig. Wat een kracht, mensen. En toch het overzicht en de bal die springt niet 5 meter van zijn voet af. En ook in de actie. Nou, ik was echt van onder de indruk. Maar tegelijkertijd denk ik van ja, als je dan zo speelt. Ja, dan moet je daar natuurlijk wel een goed resultaat weghalen. En 2-1 verliezen is met het wegvallen van die uitgescoorde goal. Is gewoon echt niet zo'n bijzonder resultaat.
Nee, want je hebt gewoon verloren met 1 doelpuntverschil.
Ja, en je verliest gewoon.
Dus als je met 1 doelpuntverschil wint in Nederland, dan ben je er nog niet. Hè? Dat is natuurlijk.
Ja.
Dus een 1-0 volstaat niet meer met die
nieuwe. Nee, als je de verhoudingen naar rust zag, dan denk je van dat komt in Eindhoven goed. Maar tegen Portugezen, succes.
Ja, daarom. Ja. Want dit wordt natuurlijk wel. Hè? Een andere, heel andere wedstrijd.
Oh, nee.
Alles rond. Stond ook op het lijstje.
Ja, want het Nederlands voetbal staat er goed op als de stelling. Maar we zien Feyenoord natuurlijk, gaan ze ook al Feyenoord hebben, winnen met 5-0. Maar gelijkspel Vitesse, verlies bij AZ in Schotland. En ook verlies...
Nou, ik heb gezegd dat ik was het eens met die stelling, omdat ik zie het Nederlands elftal gewoon Qatar halen. Dan denk ik aan het Nederlands elftal, dat denk ik erbij. Ik heb PSV zien voetballen en dat is een heel ander PSV dan vorig jaar. Waarvan je echt kan genieten en waarvan je het idee hebt van inderdaad, die kunnen dit seizoen en Ajax bedreigen en misschien wat leuks doen in de Champions League.
Is dat de hand van Roger Schmid die daar zit? Of is het gewoon spelers die een jaar, een Madueke en Gakpo, die gewoon een jaar verder zijn ontwikkeling en wat nieuwe versterking?
Het is de hand van Schmid omdat hij eindelijk de spelers op de goede plaats zet. En in hun kracht laten voetballen. En dat heeft hij vorig jaar niet gedaan. Maar de ontwikkeling van Madueke, die hebben we vorig jaar al gezien. En die had een enorm hoog rendement. Vaak als invaller, maar die kreeg nooit de kans. Nu geeft hij hem dan wel de kans en het vertrouwen. En dat betaalt hij uit. Maar dat had vorig jaar ook kunnen gebeuren. Want met Gakpo gebeurde dat vorig jaar ook.
Mm-hmm.
Dus dit is eigenlijk, het gebeurt nu eigenlijk allemaal een jaar te laat. Ja. Voor PSV, want dat vorig jaar al kunnen gebeuren. En Feyenoord heb ik gezien. Nou, de frisheid straalt
ervan
af. In
Rotterdam schijnt vandaag gewoon de zon nog. Iedereen was echt lyrisch.
Gisteravond laat scheen de zon al, direct na die wedstrijd. Ik heb mensen tegengekomen die stonden bijna met tranen in de ogen. En die riepen van, ja, die wacht ik al 35 jaar op. En dan zie je weer de combinatie met goed voetbal. Hè. Ik heb het er wel vaker over. En dan word je, het gaat alleen maar om resultaat, dit en resultaat, dat. De combinatie van resultaat met goed voetbal. Ja, dat laat de harten van de Nederlanders openspringen.
Ja.
En iemand zei tegen mij, zeg wel even in je podcast van wat voor voetbal we speelden. Ik zeg, wat voor voetbal speelde je dan? Ja, tiki-taka-til voetbal. Ja, en de mensen die zijn nog nooit zo verwend geweest de laatste jaren.
Het was natuurlijk ook echt heel goed. Maar hoe moeten we inschatten? Want dit is de nummer 2 van Zweden.
Ja, ik geloof ze staan 4. Ze staan geloof ik 1 punt achter de nummer 2 en 3. En dat is Malmö.
Oh ja.
En die staan op het punt om de Champions League te halen.
Ja.
En volgens mij een Neukeuping of zo staat, dacht ik eerst. Dus daar kan je natuurlijk je vraagtekens. Maar wat je wel ziet is, ze tikken iedere keer, komen ze tegen iets sterkere tegenstander. En iedere keer lukt het ze om dit spel te laten zien.
Ja.
Dus nu Go Ahead. Ja, dat is in feite ook weer eentje. Mm-hmm. Dan daar. En dan krijg je pas een eerste echte tegenstander. Als die wedstrijd tenminste doorgaat. Tegen Utrecht uit. Ja, en dan kan je iets beter de krachtsverhoudingen inschatten. Maar ja, ze maakt op mij best wel indruk. En ook tegen dit soort tegenstanders lukte het normaal niet. Hè? Onze grote vriend Hein.
Ja.
Hè, die was ook heel blij. Ja. Dus dat Heine,
onze producer, die zit hier altijd achter de schermen. Eigenlijk maakt hij de podcast bij wat. En hij zorgt ervoor dat mensen dat
Hij wilde meekletsen, maar dat hebben we tegen kunnen houden.
Ja. Nee, dat wordt een helemaal een fijne podcast. Dus, maar die zei ook van, dit spel onder advocaten en onder heel veel andere trainers, ook tegen dit soort tegenstanders, lukte het ook niet.
Nee.
En nu wel. En alle complimenten ook voor Slot natuurlijk.
Ja.
En ook wel voor de paar aankopen. Maar alhoewel, zoals gisteren, er speelde er echt niet zoveel. Ja, Jan Bak speelde dan. En onze vriend Sinistera, die was vorig jaar natuurlijk heel lang geblesseerd.
Ja.
En die Oostenrijken, daar wordt een beetje overdreven over gedaan. Dat is echt niet zo'n wereldwonder.
Trauner. Ja. Nee. Maar die Sinistera,
je houdt je hart wel vast als zij een paar blessureschorsingen krijgen. Ja. Want het is zo smal.
Mm.
Maar ik moet zeggen, gisteren op het bankje, En genoten. Was leuk om te zien.
Ja.
Ik moet zeggen, het was wel moeilijk zeppen. Want ja, Vitesse was natuurlijk een krankzinnige wedstrijd bij Anderlecht.
Ja.
Dus dat was een heerlijke Conference League avond. Ja, ik wist niet dat ik het ooit nog een keer zou zeggen.
Maar... Ja, nee, dat is zojuist gedaan. Ja, je hebt ook wat zinnetjes voorbereid.
Ja, maar als je nu overal, dan over het Nederlands voetbal, we staan allemaal te juichen en te springen ineens. Maar we verliezen gewoon 2 keer. Want AZ verliest ook gewoon. PSV verliest. Vitesse speelt gelijk. En Feyenoord wint van de nummer 4 van Zweden. Dus,
maar eigenlijk is vooral PSV cruciaal straks. Die moeten we moeten gewoon weer een keer met 2... Ja. Clubs in de Champions League. Dat is Nederland wel toch?
Ja. En Portugal, daar kijkt iedereen natuurlijk naar. Want dat is een land wat je kan passeren op de UEFA-ranglijst.
Ja.
Als je die passeert, dan sta je 6e. En dan mag je automatisch 2 deelnemers inschrijven voor de Champions League. En ja, dat dus het is broodnodig om van Benfica te winnen. Ja. En ze uit te schakelen voor die Champions League. Ja.
Ik hoor je net wel zeggen, als die wedstrijd doorgaat, Feyenoord of Utrecht-Feyenoord. Want
Feyenoord wil graag verplaatsen, omdat die wedstrijd, zij spelen uit in Zweden op donderdagavond. En dan moeten zij terug naar Nederland en dan vinden ze te weinig tijd. En de KNVB en de clubs die hebben afgesproken op het moment dat er bepaalde Europese verplichtingen zijn. Dan moet een club onder bepaalde voorwaarden dan eventueel of een wedstrijd later kunnen spelen of uitstel. Hè. AZ speelt nu komend weekend niet, omdat die komen dan terug uit Celtic. En die zouden normaal gesproken volgens mij tegen Fortuna spelen. En die wedstrijd is naar december verhuisd vanwege de Europese verplichtingen. En dat wil Feyenoord ook. Maar Utrecht wil daar niet aan meewerken. Dus ik ben benieuwd hoe dat nog gaat. En dat Utrecht, dat heeft natuurlijk te maken met het verleden tussen Feyenoord en Utrecht. Vanwege die beker voor 2 seizoenen geleden alweer. En met die wedstrijd afgelopen seizoen in de play-offs.
Het Songfestival gelijk.
Ja, daar is nog wel wat oud zeer allemaal tussen die clubs. En ik kan me Utrecht ook wel voorstellen. Ik denk ook van ja, kom op. Hey. En nu helemaal, je staat 5-0 voor tegen die Zweden.
Ja.
En 2 of 3 dagen later hoef je pas te spelen. En je hoeft volgens mij ook pas laat in de middag te spelen. Dus ja.
Bovendien is deze regel in het leven geroepen om de Nederlandse ploegen goed te laten presteren in Europa. Ja, als jij donderdagavond al geplaatst bent, dan heb je al gepresteerd in Europa. Dus ik snap Utrecht in dit geval ook heel goed.
Ja. En bovendien moet je dan ergens laten gaan inhalen. Als Feyenoord gewoon wel, dus er weer verder gaat, kom je later in
de groepsfase van de Conference League. Ja. En dan kan het weer ten koste gaan van Europese prestaties. Ja. Dus dit is eigenlijk de wereld op z'n kop.
Ja.
Want het beïnvloedt op geen enkele manier de Europese prestatie van Feyenoord in positieve zin.
Bij Utrecht komen ze dan wel Mike van der Hoorn waarschijnlijk tegen. Hè?
Ja, denk je dat ze nog steeds balen bij Ajax? Die hadden de keuze tussen Mike van der Hoorn en Virgil van Dijk. En ze waren er heilig van overtuigd dat Mike van der Hoorn de betere keuze was.
Ja.
Technisch directeur daar zou zijn. Ik zou Mike van der Hoorn gehaald hebben in plaats van Virgil van Dijk. Dan zou ik alsnog heel hard wegrennen daar. Wie was technisch directeur eigenlijk toen?
Oeh, weet ik niet. Maar het ging eigenlijk al fout. Het was in 2013. Want
Mark Overmars, denk ik.
Op dat moment, ja, denk het wel. Net, denk ik. Nee, die is in december 2013. Nou, zeg ik uit mijn hoofd, zouden we moeten opzoeken. Maar Mike van der Hoorn viel toen op dat EK in Israël. Toen ging hij ook zo vreselijk de fout in. En vanaf dat moment is het eigenlijk misgegaan met hem.
Ja. Jong Oranje was dat.
Jong Oranje, onder Cor Pot. Ja, het is heel sneu voor die jongen, want het was een heel groot talent.
Ja.
Iedereen verwachtte daar heel veel van, maar het werd hem niet.
Maar terug bij Utrecht, dat op zich ook een prima indruk maakt, toch? Het begin van het seizoen.
Heel sneu voor Tommy Sinjago, dat hij zo zwaar geblesseerd raakte.
Ja.
Maar dat is wel het voordeel als je een vermogende eigenaar hebt. Ja, en zegt de technisch directeur van, wat doen we? Speel je natuurlijk een beetje op zijn clubgevoel en op zijn fangevoel.
Ja,
het wordt wel heel moeilijk. We hebben eigenlijk wel een centrale verdediger nodig. Hup, hier die portemonnee.
Ja, en zeker als je de eerste wedstrijd met 4-0 hebt gewonnen.
Ja.
Dan denk je, jezus, ja, nu gaat het gebeuren. We gaan het rit aannemen. Want vorig jaar wilden ze natuurlijk de top 3 openstormen.
En voor de Eredivisie, want bij Utrecht, toen deed Mike van der Hoorn het echt geweldig. En dat was ook de reden dat Ajax hem kocht. Dus dat Utrecht hem terughaalt, dat snap ik wel. Heel veel ervaring rijker. Weinig prijzen, maar wel heel veel ervaring.
Ja. Vitesse, want dat was je noemde net al, krankzinnige wedstrijd. 3-3 uiteindelijk. Ja. Tanaan die zijn shirt uittrekt om te laten zien hoe afgetraind hij is.
Zeker.
Dat deed hij niet na die wedstrijd tegen Schalke. Toen heb ik hem ook gezien in de voorbereiding.
Toen kreeg hij zijn shirt niet uit. Hij probeerde het wel.
Dat kunnen we even meepraten, Mike. Dus daar mag ik ook zeggen.
Kijk je nou naar mij? Maar Ja, hij gaf na afloop ook commentaar aan collega Jeroen Kapteins. En hij was niet blij met de trainer. En In feite is het natuurlijk ook gek als je ziet hoe die Bazour behandelt. En als hij echt heeft gezegd dat Tanane hoe dan ook niet gaat spelen. Ja, dat is toch wel vreemd, vind ik, voor een van de uitblinkers van vorig seizoen. Ik ben benieuwd hoe dat de komende weken gaat. Want je proefde eigenlijk wel uit het stuk dat hij er zelf ook al geen rekening meer mee hield. Dat hij alsnog een transfer zou maken.
Ja, en denk ik ook niet. Kijk, als je hem natuurlijk deze voorbereiding, als hij nauwelijks aan spelen toekomt, dan moet je hem kopen op het vorig seizoen. Nou, dan laat je een beeldje zien van vorig seizoen en van dit seizoen. En is het verschil zo groot. En dan weet je dat deze man in de vakantie natuurlijk helemaal niks heeft gedaan. Ja, mm-hmm. En dat duurt weer heel lang voor het optrainen. Maar ja, hij heeft natuurlijk wel bijzondere kwaliteiten.
Heb je die goal gezien?
Die ook wel zien.
Ja. Ja. Ja, Wesley Hood zag er niet heel goed uit. Maar,
maar het is wel echt
weergeloos
wel. Om te zien als je hem af en toe bezig ziet.
Het is toch bizar dat je gewoon na echt in de eerste helft gewoon open huis te hebben gehouden in je verdediging, dan op 3-2 komt, een kwartier voor tijd. Dat het dan in de 90ste minuut nog 3-3 wordt. Ja. Dat was volkomen onnodig. Vitesse was echt overdreven aan het tijdrekken. Sloeg er echt helemaal nergens op. En dan ook nog een penalty tegenkrijgen in de extra tijd, die dan op de lat wordt geschoten. Ja, je wist niet wat er gebeurde.
Nou, maar ook hier geldt dat die uitdoelpunten, dat is gewoon een gelijkspel.
Ja, maar Vitesse miste nogal wat spelers en die zijn er wellicht thuis wel bij.
Ja.
En Panta zei van de week ook, die had de oefenwedstrijd gezien, toen was ik aan het compenseren. Ajax-Anderlecht, maar dat was Ajax 2 tegen Anderlecht.
Ja.
Ja, toen stelde Anderlecht ook helemaal niks voor. Nee. Dit is niet meer het Anderlecht wat het geweest is.
Nee.
Dus Vitesse heeft echt wel een goede kans thuis, denk ik.
Dat de Belgische competitie is al geloof ik 3 of 4 speelrondes bezig. Hè? Dus die zitten niet meer in een voorbereiding of zo.
Ik zag gisteren Antwerp verliezen, Gent verliezen. Ja. Belgisch voetbal gaat ook niet geweldig. Nee. John van der Brom uitgeschakeld in de Champions League met Genk.
Nou, alleen Club Brugge geloof ik moeten we een beetje in de gaten.
Binnenkort een Beneliga zonder Belgische ploeg. Niemand die zit.
Moeten we even naar James Last?
Buitenlands voetbal.
Buitenlands voetbal. Ja, buitenlands voetbal, daar zijn we dan. Geen idee, hebben we iets uit het buitenland moeten bespreken?
Ik denk dat Marco Bizot een biertje heeft opengetrokken vanmiddag. Die zou vandaag of dit weekend tegen Paris Saint-Germain spelen. Maar er is net bekend geworden dat Messi niet is opgenomen in de selectie van PSG.
Dat is gunstig.
Dan weet ik niet of ze alsnog een hele goede kans maken met Stade Brest tegen Paris Saint-Germain. Maar Messi is er niet bij.
En die Mbappé, blijft hij? Met Paris Saint-Germain, want dat is ook een beetje vaag, toch? Wat daar allemaal aan de hand is.
Raar verhaal. Ja. Uitgefloten door de fans en dan toch zo goed voetballen. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik weet het niet.
En Barcelona was ook een stelling. Heeft Messi helemaal niet nodig.
Hey, nou, het punt is, en dat zie je bij Feyenoord nu ook. Berghuis is weg en alles was altijd in het teken van Steven Berghuis. Die moest excelleren, van hem moest alles komen. De voorzetten, de goals, alles. Hij was de grote angel. En dat was Messi natuurlijk ook bij Barcelona.
Uh-huh.
En als die wegvalt, dan bloeien anderen op. En de paai is daar neergestreken. En die heeft de loodzware erfenis op zich genomen om Messi te doen vergeten nu.
Uh-huh.
Noodgedwongen, want hij had volgens mij nog dolgraag een jaar met hem willen spelen. Dat zei hij ook, van hij heeft hem zelfs niet gezien. Dus, maar ja, zo is de situatie op dit moment wel. En je zag bij Barcelona, je zag ineens die Braithwaite, die Deen, nou, die kan er echt niet veel van.
Nee, die scoorde 2 keer.
Die scoort gewoon 2 keer, die heeft een assist. Dan denk je van, hè, wat gebeurt hier? Nou, dat had onder Messi natuurlijk nooit gelukt.
Nee.
Dat nooit gebeurd. Misschien was het ook niet nodig geweest, maar zo goed speelde Barcelona natuurlijk niet. Aan het begin van vorig seizoen niet, met Messi, toen hij er weinig trek in had. Dus ze waren ook heel afhankelijk van de grillen van Messi. En ik denk dat dat nu minder is.
Mm-hmm.
En dat kan best wel eens andere spelers tot bloei laten komen. Ja.
Maar hoe broos het is, zag je wel naar die 3-2. Ja. Je dacht van, god, zal toch niet gebeuren dat dit nog 3-3 wordt? Nou, dat gebeurde gelukkig voor Koeman, Frenkie de Jong en Depay niet. Maar het was niet heel overtuigend in die fase.
Nee, maar dat hebben ze begin vorig seizoen ook gehad. Hè? Er waren ook dit soort wedstrijden. En toen werd het dan wel 3-3. Hè? En dat waren van die wedstrijden dat je na afloop dan zag dat Messi helemaal niet deed. Of hè? Dan was er iemand die alleen hem had gevolgd. Hij wil eigenlijk weg en hij is teleurgesteld. Toen ging het net wel steeds mis. En uiteindelijk hebben ze net die paar punten uit het begin van het seizoen wel natuurlijk echt gemist. Om nog kampioen te kunnen
worden. Ze hebben het vooral vlak voor het einde allemaal vergooid.
Ook nog een paar wedstrijden, ja. Nog andere dingen die we gemist hebben, die nog moesten bespreken?
Nee, nou, weinig. Ja, ik kijk iedere week naar Manchester United met Donny van der Beek. En dat wordt wel een treurig verhaal.
Ja.
En zeker als je ziet wie die allemaal voor zich heeft.
Ja.
En ja, die Bruno Fernandes, die speelde natuurlijk weer geweldig. Ja, dat wordt echt gewoon een gebed zonder eind. En dan denk ik ook van, misschien is het dan ook beter de route van Klaassen, van Davy Klaassen te volgen.
Mm-hmm.
En toch ergens anders proberen om ergens anders onder dak te komen. Want ja, dadelijk zit Donny van der Beek anderhalf jaar tot de winter op de bank. Ja, daar wordt de jongen natuurlijk niet beter van. Dus dat is wel iets, vind ik wel treurig. Zeker omdat hij in die periode bij Ajax gewoon echt heel goed speelde. En heel belangrijk ook was. Met zijn doelpunten.
Maar wat
zijn
zou hij dan hebben? Dus voor een huur gaan?
Ja,
een jaartje,
nou ja, kijk, ik kan me voorstellen dat United nog niet denkt aan verkoop.
Nee.
En zeker niet voor iemand die een jaar op de bank heeft gezeten. En als je een half jaar verhuurt en hij doet het heel goed, dan kan je misschien alsnog voor een behoorlijke prijs verkopen.
Ja, want dus, op die posities waar hij kan spelen, hebben ze gewoon zoveel spelers. Want dan brengen ze geloof ik Sancho nog in. En die ze natuurlijk nieuw erbij hebben.
Ja.
En dan die Martial, die speelt dan
wat aanvallend.
En dan Matic. En dan hebben ze nog Van der Beek en Mata op de bank zitten. Ja, die op het middenveld zouden kunnen voetballen.
Ja. Dus ja, dan wordt hij dadelijk weer alleen veroordeeld tot wedstrijdjes League Cup. Ja, daar wordt die jongen niet beter van.
Nee.
En hij zit natuurlijk in de bloei van zijn leven. Ook qua leeftijd moet hij gewoon iedere week spelen.
Ja. Wel geselecteerd, hè? Want hij had een keer 90 minuten gespeeld. Door Louis van Gaal.
Ja. Nou, dat was inderdaad ook. Maar daar week je wel af van zijn eigen filosofie, geloof ik, hè, van Gaal.
Ja, bij één iemand.
Ja.
Donny Almada natuurlijk. Dat wist je gelijk. Maar dat.
Te verklaren weer ook.
Ja, dat vind ik wel heel verklaarbaar. Ja.
En misschien met een verhaal termen ook spreken, dan is een cirkel ook rond. Maar hij heeft. Maar hij heeft 25 spelers nu op die. Of 25 op de lijst staan. En 4 keepers. Is al wel een keeper afvallen. En ik neem aan dat hij dan die niet nog een speler laat afvallen. Dat hij gewoon. Of gaat hij nog wel echt 2 man af?
Normaal gesproken zou je zeggen. Ik zou ook. Eigenlijk zou ik gewoon met 25 man gaan. Omdat je hebt 3 wedstrijden in een week. Nou. Ik denk niet dat Virgil van Dijk 3 wedstrijden in de week kan spelen.
Mm-hmm.
Dus daar zou je wel rekening mee moeten houden. En het mooie is dat die tweede wedstrijd is tegen Montenegro. Dus de eerste wedstrijd is natuurlijk heel belangrijk. En de tweede, dat is 2 vingers in je neus. En de derde is Turkije. Dus die eerste en die derde zal van Dijk wel spelen. En dat geldt natuurlijk voor meer spelers. Omdat sommigen die spelen wel in de basis. Sommigen spelen niet in de basis. En je hebt allemaal. Italië begint pas deze week. Dit weekend begint de Serie A. Nou, je hebt een aantal Italianen erin.
Uh-huh.
Maar bijvoorbeeld Martin de Roon, die speelt de eerste 3 wedstrijden van Atalanta. Speelt hij niet vanwege een schorsing. Ja. Dus ja, je hebt gewoon veel spelers nodig. Ik vond het zelfs nog weinig, 25 eigenlijk. Ja. Ik had er eigenlijk wel meer verwacht, ja.
Ja, daar zei Louis over van. Dat daar kwamen weer zijn principes. Want niet meer gespeeld. Malen was dan de uitzondering. Maar hij kon er niet meer oproepen.
Maar het zijn toch wel meer.
Onzin natuurlijk. Bergwijn kon niet oproepen.
Ja, van Nederlandse nationaliteit, ja.
Ja, Bergwijn en Lang kon niet oproepen, maar dat kwam hem weer niet uit in zijn
4-3-3 filosofie.
Oh ja. Dat is inderdaad.
Ja, die Noah Lang is natuurlijk ook wel een bijzonder verhaal. Want die deed het eerste half jaar dat hij daar zat, maakte hij het waar. Ja, die gaat gewoon door waar hij gebleven is.
Ja.
Ja, het was een mooie actie. Het was ook een geweldige bal van die Van Aken of zo. Die heb ik eigenlijk nooit zo gezien. Maar die gaf een geweldige bal. Nou, die werd dan voorgegeven door een ander jongen. En hij had echt een mooie individuele actie voordat hij hem afmaakte. En ja, dat is wel iemand die je wel in de gaten moet houden. Want ja, en hij komt vanaf de flanken. En hij scoort eigenlijk een beetje zoals Gakpo.
Ja.
Dus, maar ik had ook wel wat meer spelers eigenlijk verwacht.
Over Belgisch voetbal trouwens ook. Die Zirkzee, die is natuurlijk van Bayern München nu ook richting België. Die scoort ook gewoon
2 keer.
Ja.
Waarbij 1 bal zo van richting werd veranderd dat je hem eigenlijk niet op zijn naam mag zetten. Maar die kreeg je uiteraard wel.
Wat een groot talent is dat toch?
Ja.
Of had het wel mee?
Maar gisteren, Mike heeft zitten zappen. Die heeft misschien nog iets flarden opgevangen. Maar
in het begin heb ik voornamelijk Feyenoord zitten kijken. En toen ik echt begon te zappen, toen was hij er al uit.
Ja.
Dus ik kan geen heel goed oordeel over, zie ik zeggen.
Ja. Dus.
Maar ongekend.
Dit is wel een goede dingen. Dit is wel een goede move van hem.
Ja.
En dan komt hij niet aan spelen toe. Ja, precies, want met die Lewandowski kom je niet aan spelen toe. Ja, nee. Of die moet nog weggaan, maar dat geloof ik niet. Gaat Bayern natuurlijk nooit doen. Want dan zijn ze in 1 klap onthoofd van.
Maar dan halen ze Haaland
60 goals of 60 in, ja.
Maar dan halen ze Haaland alsnog.
Dat zou kunnen, ja. Maar die Haaland, die Volgens mij kan je die niet ophalen nu deze zomer. Die had een bepaalde clausule in zijn contract.
Voor een bepaalde datum.
Ja, zoiets dergelijks.
Ja, die directeur van Borussia was wel heel blij. Ja, precies. Ja. Ja.
We gaan hem zien in september. Haaland.
Ja. Leuk. In Noorwegen. Nou, maar ik hoop dat voor die tijd Pim er weer is.
29 november had ik helemaal geen bestaan. Klopt dat?
Want volgende week vrijdag is de 27e. Dan maken we weer een nieuwe podcast. En dat is dan het laatste.
Maar hij schuift deze week nog wel aan bij Wouter, denk ik. Want in die politiek is ook het nodig aan de hand. Dus.
Ja, nee, Wouter pakken we volgende week ook weer op, volgens mij. Afhameren we is nog even nog een weekje met reces.
Kunnen Pim en jij niet fuseren?
Maar moet dat niet eens afgelopen zijn met die hele lange vakantie van al dat politieke gebeuren? Want iedere dag gebeurt er wel iets.
Ja, nee, maar onze mensen zijn ook hard aan het werk. En Wouter is er ook gewoon weer. Alleen die podcast die beginnen we volgende week weer, meen ik.
Kunnen we deze even afhameren?
Dan is deze bij deze afgehamerd. Dan zijn wij er volgende week weer. En dan, als het goed is, op deze plek Pim. Dus mannen, het was een fijne zomer.
Ja.
En ik denk dat die 2 weken er is. En dan zit hij hier waarschijnlijk weer. Dus tot over 2 weken.
Ja, en dan 2 weken compenseren. Dus dan.
Bedankt voor het luisteren. Laat een review achter. En tot volgende keer.